We gaan vanavond Jeremia 13 bekijken, althans een gedeelte daarvan. En met name het eerste stuk, Jeremia 13 vers 1 tot 14. Dat zal ik eerst lezen. Alzo heeft de Heere tot mij gezegd, ga heen en koop u een linnen gordel en doe die aan uw lenden, maar breng hem niet in het water. En ik kocht een gordel, naar het woord des Heeren, en ik deed die aan mijn lenden. Toen geschiedde het woord des Heeren ten tweede male tot mij, zeggende, neem de gordel die gij gekocht hebt, die aan uw lenden is, en maak u op, ga heen naar de Frat, of de Eufraat, en verberg die aldaar in een kloof van een steenrots. Zo ging ik heen en verborg die bij de Frat, gelijk als de Heer mij geboden had. Het geschiedde nu, aan het eind van vele dagen, dat de Heere tot mij zei, maak u op, ga heen naar de Frat en neem de gordel van daar, die ik u geboden heb, al daar te verbergen. Zo ging ik naar de Frat en groef en nam de gordel van de plaats al waar ik die verborgen had en zie, de gordel was verdorven en deugde nergens toe. Toen geschiedde de Heere woord tot mij zeggende, zo zegt de Heere, alzo zal ik verderven, de hovardij, de hoogmoed van Juda en de grote hoogmoed van Jeruzalem, dit boze volk, dat mijn woorden weigert te horen, dat in het goeddunken van zijn hart wandelt en andere goden navolgt om die te dienen en voor die zich neer te buigen. Dat zal worden als deze gordel, die nergens toe deugt. Want zoals een gordel kleeft aan de lenden van een man, alzo heb ik het ganse huis van Israël en het ganse huis van Juda aan mij doen kleven, spreekt de Heer, om mij te zijn tot een volk en tot een naam en tot een lof en tot heerlijkheid. Maar ze hebben niet gehoord. Daarom zegt dit woord tot hen, zo zegt de Heer, de God van Israël, alle flessen zullen met wijn gevuld worden. Dan zullen wij tot u zeggen, weten wij niet zeer wel dat alle flessen met wijn gevuld zullen worden? Maar gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere, zie, ik zal alle inwoners van dit land, zelfs de koningen die op Davids troon zitten, en de priesters en de profeten en alle inwoners van Jeruzalem opvullen met dronkenschap. En ik zal in stukken slaan, de een tegen de ander, zo de vaders als de kinderen tezamen, spreekt de Heere, ik zal niet verschonen, nog sparen, nog mij ontfermen, dat ik hen niet zou verderven. En dat laatste stukje gaat natuurlijk over de ondergang van Israël. Het gaat vanavond vooral over de beeldspraak van de gordel. Ja, dus het beeld, het aanschouwelijke onderwijs wat Jeremia moet geven door middel van die gordel. Gaan we kijken of we daar iets uit kunnen leren. Hoofdstuk 1, dat bestaat dus eigenlijk uit, of tenminste die eerste 14 versen, bestaat uit twee delen. Eerst de gordel en het tweede gedeelte, dat beeld van die kruiken. Ik moet even iemand op stilte zetten, ik weet niet wie. Dus de eerste 12 versen. Nee, sorry, de eerste 11 versen gaan dan over de gordel. En het tweede gedeelte, dat gaat over de wijnflessen die gevuld worden. En dat eerste gedeelte over die gordel, dat eerste stukje, nou ja, dat gaat over wat Jeremia doen moest. Ja, dus hij moest een gordel kopen, die omdoen, vervolgens hem gaan verbergen en daarna weer ophalen. En het tweede gedeelte, dat is wat dat aanschouwelijke onderwijs, wat dat betekent in dit gedeelte. Aanschouwelijk onderwijs, ja, dat geeft Jeremia hier door middel van dat kopen van die gordel. Dat vind je nog een ik zou zeggen één keer, misschien twee keer. Eén keer in Jeremia 32. Ook een soort van aanschouwelijk onderwijs. Als Jeremia een akker moet kopen. Ja, dan liggen de Babyloniërs die liggen voor de deur van Jeruzalem. Ze hebben eigenlijk Juda al helemaal onder de voet gelopen. En dan komt er een neef van Jeremia, die komt tegen hem zeggen, koop die akker. Nou, ik denk dat Jeremia in die tijd zo ongeveer de enige in heel Juda is geweest die een akker heeft gekocht. En dan zat hij ook nog eens een keer in de gevangenis. De vraag is of hij er ooit iets mee kon doen. Dat is de boodschap van Jeremia 32. Nou, Jeremia 32, daar is het een boodschap van hoop. Want het kopen van die akker, dat betekent dat Israël verlost zal worden. Dat Israël bevrijd zal worden van de ballingschap van de Babyloniërs. En dat ze in vrijheid zullen leven. Ja, dat is dat kopen van de akkers. Nou, daar komen we te zijner tijd natuurlijk nog wel op terug. Het staat in het gedeelte van Jeremia 30 tot en met 33, waar het weer gaat over het nieuwe verbond. In Jeremia 13, over die gordel, dat is zeker geen hoopvolle geen hoopvol aanschouwelijk onderwijs. Want dan is het juist een beeld van wat Israël op dat moment is en wat de Heere met dat volk gaat doen. Wat gebeurt er nou precies? Nou, ten eerste zegt de Heere tegen Jeremia, ga een linnen gordel kopen. Dus het is een gordel, het is niet zoiets als wij een broekriem zouden zien. Het is een linnen gordel. En hoogstwaarschijnlijk was het een doek die ook versierd werd. En het was een kostbaar kledingstuk. Die gordel die vinden we in allerlei beeldspraak terug in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Jesaja 11, waarin we zien hoe God of Christus, de Messias zelf, omgord wordt met de gordel. De gerechtigheid van de gordel van zijn lenden. De gerechtigheid zal de gordel van zijn lenden zijn. Ook zal de waarheid de gordel van zijn lenden zijn. Dat is Jesaja 11 vers 5. In de beschrijving van de Messias. En dat doet ons dan natuurlijk denken. Tenminste, ik denk dat ons dat doet denken aan de wapenrusting. Om gord te zijn met de waarheid. Dat is een van de kledingstukken van de Efeziërs. De gordel van de waarheid. Om daarmee omgord te zijn. Nou, dat het waarschijnlijk een kostbaar kledingstuk was. Dat zie je bijvoorbeeld in een aantal bijbelgedeeltes. Bijvoorbeeld Ezechiël 16. Ezechiël 16, vers 10. Daar wordt Jeruzalem aangesproken. En de Heere zegt dan, ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u ook met dassenvellen en omgordde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Zie je wel, daar wordt de bekleding van Jeruzalem door de Heere genoemd. Jeruzalem werd dus omgord met fijn linnen. En dat is dan waarschijnlijk de omgording met zo'n fijne linnen gordel. Maar dat staat te midden van allemaal kostbaarheden. Als je een klein eindje doorbladert naar Ezechiël 23. Daar vinden we letterlijk het woord gordel ook weer terug. Zoals we dat ook net in Jesaja 11 vers 5 zagen. Daar gaat het over de mannen die geschilderd zijn op de wand. Dat is vers 14, ik zal niet de hele context erbij halen. Maar toen, ja, zij deed tot haar hoererijen nog meer toe. Want toen zij geschilderde mannen aan de wand zag, de beelden van de Chaldeeën geschilderd met meni. Dat was vers 14 van Ezechiël 23. En gegord met een gordel aan hun lenden, hebben de overvloedig geverfde hoeden op hun hoofden, die allen in het aanzien hoofdmannen waren, naar de gelijkenis van de kinderen van Babel, van Chaldea, de landen, het land van hun geboorte. Hier wordt duidelijk bedoeld dat dit geschilderde mannen waren die, die pronkten. Ja, die grote hoeden, mooie gordels om, waar naar gekeken werd. In Daniël, daar vind je de Heere zelf omgord met een gordel. Daniël 10, vers 5. Daar ziet Daniël de verschijning van de zoon des mensen. En ik hief mijn ogen op en zag, en ziet, hem was een man met linnen bekleed, en zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufas. En zijn lichaam was als een turkoos, en zijn aangezicht als de gedaante van de bliksem. Ja, ook hier omgord met een kostbaar gordel. Dus als we lezen over een linnen gordel, dan betekende dat hier wat bij Jeremia 10. 13. Dus Jeremia moest die linnen gordel kopen en waarschijnlijk moest hij daar dus heel wat geld voor neertellen om die linnen gordel te kopen. En doet u aan uw lenden, hij moest zich ermee omgorden. Dus daar liep Jeremia als profeet, liep daar met zo'n hele dure gordel door de straten van Jeruzalem. Jeremia gehoorzaamt. Ja, hij zegt, en ik kocht een gordel naar het woord des Heren en ik deed die aan mijn lenden. Ja, dus hij omgordde zich met die dure gordel om zijn middel. En dan moet hij iets vreemds gaan doen. Ja, dat zie je in vers 3. Toen geschiedde des Heren woord een tweede malen tot mij zeggende, neem de gordel die u gekocht hebt, die aan uw lenden is, en maak u op, ga heen naar de Frat en verberg die al daar in de kloof van een steenrots. Dus Jeremia die moet met die gordel om zijn lenden, moet hij naar de Eufraat lopen. Trouwens, sommige mensen die denken dat de Eufraat, dat het niet hier de rivier is, maar dat het een dorpje veel dichterbij is, het dorpje Perat, en dat zou best kunnen. Want de tocht naar de Eufraat, dat zou een tocht van, ja, ik denk toch wel maanden geweest zijn, als Jeremia dat te voet moest afleggen. Dus het kan best zijn dat het een dorpje Perat is geweest. Laten we maar gewoon even vanuit gaan nu dat het de Frat is, de Eufraat, zoals de meeste mensen zeggen. Maar als dat zo is, dan moest Jeremia er een behoorlijk eind voor lopen. Eerlijk gezegd denk ik wel dat dat past binnen het beeld dat Jeremia heel ver weg moest met die linnen gordel. Ja, dat laat ik zo leg ik zo uit. Dus ik zou het niet gek vinden als het inderdaad een heel eind was. Dat Jeremia dus maanden weg moest, die gordel daar moest opbergen en weer terug moest komen. Ja, dus Jeremia doet dat. Hij ging daar naartoe naar de Frat, zoals de Heer geboden had. En hij legde die gordel in een kloof, in een hele donkere ruimte. En ten einde van veel dagen, het kan best zijn dat er een paar jaar overheen zijn gegaan, dat de Heer tot mij zei, maak u op en ga heen naar de Frat en neem de gordel van daar die ik u geboden heb, om die daar te verbergen. Dus Jeremia moet die reis de tweede keer gaan maken. Hij heeft natuurlijk onthouden waar hij die gordel heeft neergelegd. Dat zal hij wel gemerkt hebben op de een of andere manier. Een merkteken neergezet. En hij gaat daar naar die ruimte toe, die kloof. En hij pakt die gordel weer. Zo ging ik naar de Eufraat en groef en nam de gordel van de plaats waar ik die verborgen had. En zie, de gordel was verdorven en deugde nergens toe. Dan kun je misschien wel iets bij voorstellen. Die gordel die heeft eigenlijk een donkere, misschien wel vochtige ruimte gelegen. En dat linnen, dat was helemaal niks meer waard. Het was gewoon een vodje geworden. En daar durfde je niet meer mee over straat. Het was zeker geen kunstig voorwerp meer. Waarschijnlijk hebben de inwoners van Jeruzalem, ja, Jeremia was natuurlijk best een bekende persoon geworden inmiddels door zijn prediking. Dus ze kenden Jeremia wel. En Jeremia is dus de poorten van Jeruzalem uitgelopen met een schitterend mooie gordel. En hij komt na verloop van tijd, komt hij weer terug Jeruzalem binnen zonder die gordel. Jeremia, waar ben je geweest? Wat heb je gedaan? Nou, dat heeft hij uitgelegd aan het volk. En vervolgens gaat hij een tijdje later weer weg. En hij gaat die gordel ophalen en hij komt terug met zijn gordel. Gordel, gewoon een vodje. Ja, waar hij mee terugkomt. Kijk, dat is de gordel. Nou, de mensen die dat gezien hebben, en wellicht ook gevraagd hebben van wat is hier gebeurd. Nou, die krijgen hier antwoord op. En dat is natuurlijk niet echt prettig antwoord om te horen. Zo van, dat zijn jullie. Ja, dat zegt dan de Heere tot Jeremia. Zo zegt de Heere: alzo zal ik verderven de hoogmoed van Juda en de grote hoogmoed van Jeruzalem. Dit boze volk dat mijn woorden weigert te horen, dat in het goede van zijn hart wandelt en andere goden navolgt om die te dienen. En voor die zich neer te buigen. Dat zal worden zoals deze gordel, die nergens toe deugt. Want zoals een gordel kleeft aan de lenden van een man, alzo heb ik het ganse huis van Israël en het ganse huis van Juda aan mij doen kleven, spreekt de Heere. Om mij te zijn tot een volk en tot een naam en tot lof en tot heerlijkheid. Maar ze hebben niet gehoord. Daarom zeg ik dit woord tot hen, zo zegt de Heere, de God van Israël. Nou, en dan komt het oordeel. Ja, dus dat is het gevolg van het feit dat ze niet hebben gehoord. Maar we gaan even tot en met dit stuk, vers 11. Dus de Heer zegt tegen Jeremia, die gordel, dat is mijn volk. Dat is mijn volk, dat zijn jullie, dat is Israël. En dat volk, de hoogmoed van Juda en de hoogmoed van Jeruzalem, die gaat eraan. Dat staat in vers 9. Dan gaan we ons even afvragen, waarin bestond dan die hoogmoed? Wat betekent dat in deze context? En wat hebben ze dan niet gehoord? Waar hebben ze niet naar geluisterd? Ja, het is die afgoden die komen niet iedere keer terug, maar ik denk dat we hier iets specifieker in kunnen zijn. En dat zit hem in die laatste woorden van vers 11. Om mij te zijn tot een volk, tot een naam, tot lof en tot heerlijkheid, maar ze hebben niet gehoord. Israël, dus de Heere, die heeft zich bekleed. Dat is trouwens wel een hele mooie gedachte, hè? Wel een hele bijzondere gedachte. Dat God zich heeft gekleed met een gordel, en een hele kostbare gordel. Dus het is niet dat de heerlijkheid van God op Israël af moest stralen, ja, dat ook natuurlijk. Maar in dit geval is het andersom. Dat de heerlijkheid van die gordel op God af moet stralen. Dat is eigenlijk wat hier staat. Want die gordel, dat was iets, een schitterend mooi kledingstuk. Met eer en heerlijkheid werd gedragen. Ja, Jeremia die kon vol trots, kon die met die gordel door Jeruzalem lopen. Ja, dat gaf aanzien, dat was mooi. Het was een mooi kledingstuk. Nou, zo droeg de Heere zijn volk met heerlijkheid en eer. Alleen, die gordel, dat werd dus tot een vodje. En het deugde helemaal nergens meer voor. De Heer had zijn volk verkoren. Om mij te zijn tot een volk, staat er in vers 11. Nou, dat is bijvoorbeeld een verwijzing naar Exodus 19, vers 5, toen God Israël uit Egypte had geroepen. Hij zegt van, nou, als jullie nou mijn woorden zullen horen, dan zullen jullie mij tot een volk zijn, mij tot een eigendom zijn, een kostbaar eigendom. Er zit ook het woord kostbaar trouwens weer in. Dat is misschien ook een aardige gedachte. Maar in elk geval, Israël was verlost om het eigendom van de Heere te zijn. Zodat ze hem tot een volk zouden zijn. Maar er staat er nog iets bij, tot een naam, tot lof en tot heerlijkheid. En als je naar die woorden bij elkaar kijkt, dan vind je dat alleen maar zo terug in een andere tekst, dat is in Deuteronomium. Nu wilde ik even naartoe, Deuteronomium 26. Deuteronomium 26, vers 18 en 19. Het gaat daar in dat gedeelte over het geven van de tienden. En dat geven van die tienden, dat had een doel. Maar ik lees eerst even 18 en 19. En de Heer heeft u heden doen zeggen dat ge hem tot een volk van het eigendom zou zijn. Ja, dus een kostbaar eigendom. Zoals hij u gesproken heeft en dat u al zijn geboden zult houden. Opdat hij u alzo boven al de volken die hij bekend gemaakt heeft, hoog zetten tot lof en tot een naam en tot heerlijkheid. Hier heb je die drie woorden bij elkaar. Naam, lof en heerlijkheid. En opdat gij een heilig volk zijt voor de Heere, uw God, zoals hij gesproken heeft. En er staat er nog iets bij. Hij heeft u hoog gemaakt. Ja, hij zette hem hoog tot lof, tot een naam en tot heerlijkheid. Dus Israël als volk was hoog verheven boven al die andere volken. In ruil daarvoor moesten ze wel doen wat de Heere van hen vroeg. En een van die dingen die zij moesten doen, en dat is eigenlijk een terugkerend patroon in de Bijbel, dat vind je in dat in de verse waar dit gedeelte mee begint, in vers 12. Wanneer gij zult geëindigd hebben alle tienden van uw inkomen te vertienen in het derde jaar, zijnde een jaar der tienden, dan zult u aan de leviet en aan de vreemdeling, aan de wees en aan de weduwe geven, dat zij in uw poorten eten en verzadigd worden. En gij zult voor het aangezicht des Heere uw God zeggen, ik heb het heilige uit het huis weggenomen, en heb het ook de leviet en aan de vreemdeling, aan de wees en aan de weduwe gegeven, naar alle uw geboden die u mij geboden hebt. Ik heb niets van uw geboden overtreden en niets vergeten. Dus die geboden waar hierop gewezen wordt, in het bijzonder, is het feit dat de leviet werd onderhouden, de vreemdeling in de poorten en de wees en de weduwe. Wat hier, zeker met name met die laatste twee, wordt bedoeld, dat zijn de kwetsbaren in de maatschappij van Israël. De wees en de weduwe. Een wees, dat waren kinderen zonder ouders natuurlijk, dus die hadden helemaal niets om in hun onderhoud te voorzien. Er werd niet voor hun gezorgd. En een weduwe, ja, dat is in de tijd van Israël was dat een andere zaak dan nu. Ja, weduwnaar of weduwe zijn is erg genoeg. Ja, dat je geen man of vrouw meer hebt, die is gestorven. Maar een weduwe in Israël, ja, een vrouw die was volledig afhankelijk van het onderhoud van wat de mannen gaf. En als die man wegviel, viel haar hele levensonderhoud weg. En ze was ook niet meer geëerd. Ze was feitelijk niets meer. Dat gold met name in de volken rondom Israël. Maar voor Israël had God een ander plan. De weduwe, die moesten onderhouden worden. En de wezen moesten onderhouden worden. En dat is iets waar we misschien niet zo heel erg vaak bij stilstaan. Maar de Heere die noemt zich ook een God van de wezen en de weduwen. Dat is een van zijn namen. Kijk bijvoorbeeld in Psalmen, Psalm 10. Daar wordt hij genoemd een vader van de wezen. Psalm 10 vers 14, zie je dat? Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat men het in uw hand geven, op u verlaat zich de arme. U bent geweest een helper van de wees. En hier staat dus dat hij een helper is van de wees. En in vers 18, Heer, vers 17 dan, gij hebt de wens van de zachtmoedige gehoord, u zult hun hart sterken, uw oor zal opmerken, om de wees en verdrukte recht te doen, opdat de mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven. In Psalm 68, vers 6 en 7, hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. God in de woonplaats van zijn heiligheid, een God die de eenzame zet in een huisgezin, uitvoert die in boeien en gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. Ook hier weer, hij is dat is een naam van God, hij is een vader van de wezen, en een rechter van de weduwe. En dat betekent niet dat hij de weduwe oordeelt. Nee, dat hij hen vrijspreekt. Van de verdrukkers, zou ik maar zeggen. Nog een keer, Psalm 82. Daar wordt expliciet geboden. Doet recht de arme en de wees. Rechtvaardig de verdrukte en de arme. Ja, Psalm 82, vers 3 is dat. Nou, zo vind je ook in Deuteronomium, ja, in de wet, vind je allerlei bepalingen voor de weduwe en voor de wees, voor het kwetsbare in Israël. God had, zo hoog als hij was, zo hoog als hij keek, had hij met name oog voor de arme, de verdrukte, de wees en de weduwe. En Israël die moest daar dus voor zorgen dat dat in orde kwam. Was dat de praktijk in Israël? Nou, je voelt hem al aankomen. Het was juist het tegengestelde. Ja, de goddelozen, de koningen, de hooggezetenen, maar ook de priesters en de profeten, ze verdrukten de weduwen en de wezen. Dat vind je ook terug in Jeremia. En Jeremia die spreekt Israël daarop aan. Laten we ook daar even naar een paar teksten kijken om het beeld een beetje compleet te krijgen. In Jeremia 5. Jeremia 5 vers 28. Zij, ja, dus dat gaat dus over de leiders van het volk, ze zijn vet, ze zijn glad, zelfs de daden van de boze gaan zij te boven. De rechtszaak richten zij niet, zelfs de rechtszaak van de wezen. Nochtans zijn zij verspoedig, ook oordelen zij het recht van de noodruftigen niet. Zou ik over die dingen geen bezoeking doen? Ja, dus het gaat hier lijnrecht in tegen het karakter van God zelf. Hij die zich ontfermt over wezen en weduwe, zien we hier dat de rechtszaak van de wezen en ook de weduwen niet gedaan wordt. Geen recht gedaan wordt. In Jeremia 7, 6 zien we dat het zelfs gelijk staat aan afgoderij. Jeremia 7, vers 6. Daar zien we de vreemdeling, de wees en de weduwe, die zult gij niet verdrukken. Nou, Jeremia moest dat niet voor niks zeggen natuurlijk tegen dat volk. En geen onschuldig bloed in deze plaats vergieten. En andere goden niet nawandelen, u lieden ten kwade. Dat is nou precies datgene wat er gebeurde in Israël. Ja, de vreemdeling, de wees en de weduwe werd wel verdrukt. En onschuldig bloed werd vergoten. En andere goden werden nagevolgd. En dat is dus zo tegengesteld aan het karakter van de God van Israël, die een helper is van de wezen, een vader is van de wezen, dat hij zegt dat volk, dat is nutteloos geworden. Ja, dat is als die linnen gordel die verdorven is geworden. Dat is ook de hoogmoed waar het over gaat. Ja, dus die hoogmoed, ja, die ziet alleen maar de hoogheid der ogen. Die ziet niet de armen. Die ziet niet de ellende van de wees en de weduwe. Die ziet alleen het eigen ik. Die ziet alleen de eigen rijkdom en hoe ze zelf verrijkt kunnen worden. Dat woordje voor hoogmoed trouwens, dat komt ook voor de Heere. Alleen dan is het zijn majesteit. En misschien zegt dat ook wel iets in Jesaja 2 bijvoorbeeld. Het woordje Gaon. Jesaja 2. In vers 17 gaat het dan over de hoogheid van de mensen. De hoogheid van de mensen zal gebogen en de hoogheid van de mannen zal vernederd worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. En dan vers 19. Dan zullen zij in de spelonken van de rotstenen gaan en in de holen van de aarde vanwege de schrik des Heeren en vanwege de heerlijkheid van zijn majesteit. En dat woordje majesteit is hier precies hetzelfde als wat gebruikt wordt voor de hoogmoed in Israël. Wanneer hij zich opmaken zal om de aarde te verschrikken of het land te verschrikken. En in de 21 zie je dat nog een keertje terugkomen. Gaande in de reten van de rotsen en de kloven van de steenrotsen vanwege de schrik des Heeren en vanwege de heerlijkheid van zijn majesteit. Ja, als je het zou, van zijn hoogheid. Zie je wat hier gebeurt? De hoge God, de majesteitelijke God, die ontfermt zich over de wees en de weduwe. Hij heeft zich een gordel gekocht. Gekocht, hè. Hij heeft ervoor moeten betalen. Met het bloed van een lam. Ja, hij heeft het vrijgekocht uit Egypte. En die gordel die heeft hij gekocht en die heeft hij omgedaan. Kostbare gordel. En wat doet die gordel, dus in beeldspraak, die Israël? Die wil feitelijk doen wat van Adam geschreven staat, als God zijn. Hoogmoed. Hoogheid. Alleen Gods hoogmoed, of Gods hoogheid, die ziet neer op de ontferming van de wees en de weduwe. Maar de hoogmoed van Israël, die verdrukt de wees en de weduwe. Dus is precies weer tegengesteld. En dus die heerlijkheid van Israël, die de heerlijkheid van God moest weerspiegelen, wordt precies het tegengedeelte. Dus God die werpt als het ware die doek van zich af en zegt, wat moet ik hiermee met dit fortje? Ik wil zo'n gordel niet eens om hebben. Ik schaam me voor zo'n gordeltje. Dus dat moet ik niet hebben. En dat beeld wat Jeremia schetst, hier in Jeremia 13, nou, dat moet wel haarfijn begrepen zijn door degene die dat zagen. Ja, en als ze hem dan vroegen van wat is er met die gordel gebeurd, nou Jeremia die wist daar wel antwoord op te geven. Even een verwijzing naar het Nieuwe Testament. Ook daar vinden we de weduwen weer terug. Ja, als de Heere het volk aanspreekt, en met name de fariseeën en de schriftgeleerden, dan spreekt hij ook over de weduwen. Dat is in Matteüs 23. Te midden van al die weeën die daar worden uitgesproken door de Heer. En dat is een van de dingen die, waarvan hij ze beschuldigt, die schriftgeleerden en fariseeën. Dat is het opeten van de huizen van de weduwen. Even kijken hoor, want ik kan het even niet vinden. Vers 14. Oh ja, wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want u eet de huizen van de weduwen op, en dat onder de schijn van lang te bidden. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen. En dit zal ook door de fariseeën en de schriftgeleerden heel goed begrepen zijn, dit onderwijs. Van wat de Heer bedoelde met het opeten van de huizen van de weduwen. Ja, zelfs de huizen van die de weduwen nog hadden om in te wonen, die maakten zij zich feitelijk tot eigendom. En dat deden ze dan ook nog eens een keertje onder de schijn van vroomheid. Dat was weer een ander aspect van de prediking van Jeremia. En laten we dus de God van Israël, als we hem dan zien zoals die door Jeremia gepredikt wordt, als een God die inderdaad zijn volk oordeelt en nogal zwaar straft, zouden we zeggen, maar dat doet hij dan wel met een reden. Ja, want hij ziet, ja, het is een gordel die kostbaar was, maar ver van mij weg is gegaan. En dat is nog eventjes terugkomend op dat begin van deze studie. Ja, dus dat die Jeremia een heel eind moest gaan met die gordel. Dat is denk ik het beeld van hoe ver het volk weg was van de eigenaar ervan. God. Ja, ze gewoon eindeloos ver weg en ze verkozen het ervoor om in een donker hol te gaan wonen. En dat zie je dan in het vervolg, dat moet je dan zelf nog maar eens naar kijken. Dan gaat het ook over de duisternis en over de donkerheid. Het wandelen in donkerheid. Vers 16 bijvoorbeeld. Geef eer de Heer uw God, eer dat hij het duister maakt. En eer uw voeten zich stoten aan de schemerende bergen. Dat gij naar licht wandelt. En dat hetzelfde tot een schaduw des doods stellen en tot een donkerheid zetten. In elk geval, die gordel, die heeft in het pikkendonker gelegen. In een steenrots, in een kloof. Heel ver bij de Heer vandaan. En daar is hij gewoon verpieterd. Hij had alleen netjes gebleven, hij was mooi gebleven rondom de lenden van God zelf. En dat is niet gebeurd. En daarover gaat dan over de straf die de Heere het volk geeft. En daar wilde ik het dan voor vandaag bij laten.